Zegt dat gesprekken tussen Rusland en Oekraïne op doodspoor zijn beland. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Ook zegt Poetin dat Oekraïne zich niet houdt aan afspraken die eind maart bij besprekingen in Istanbul zijn afgesproken. Volgens een Oekraïnse diplomaat verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam, maar gaan ze wel door. Hij zegt dat Poetin met de verklaring druk probeert uit te oefenen. In Butsja zijn tot nu toe 403 lichamen geteld van vermoorde inwoners, zegt de burgemeester. Eerder werd gesproken over 300 slachtoffers. Na het vertrek van de Russen eind maart werd in de voorstad van Kiev werden tientallen lichamen aangetroffen, soms met de handen op hun rug gebonden. Het Kremlin ontkent betrokkenheid, stelt dat de beelden zijn geënsceneerd om Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Het kabinet wil niet vooruitlopen op een eventueel kandidaat EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Dat zei minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel in de Tweede Kamer. Vorige week bood EU-commissievoorzitter von der Leyen de Oekraïnse president Zelensky een vragenlijst aan die het land moet invullen voor het kandidaatlid kan worden. Ze zei dat de commissie sneller zal reageren dan normaal. Schreinemacher noemt het een mooi symbolisch gebaar, maar zegt ook dat toetreding tot de EU een langdurig en technisch proces is. Door zware regenval zijn bij overstromingen in Zuid-Afrika zeker 45 doden gevallen. In de provincie KwaZulu-Natal staan autowegen onder water. Huizen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties raakten beschadigd. De verwachting is dat de regen tot in het paasweekend aanhoudt, dat het aantal slachtoffers nog verder oploopt. Ook in 2019 werd KwaZulu-Natal getroffen door zware regenval. Veel bewoners zijn boos op de overheid omdat er sindsdien weinig is gebeurd om de waterafvoer beter te regelen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en koelt het af naar minimaal 7 graden. Morgenochtend in het westen kans op een bui met Sahara-stof. In de middag laat ook de zon zich zien. Wel is er kans op een onweersbui. Het wordt morgen maximaal zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Luisteraars, het is weer tijd voor het Natuurwijzer op Radio Texel. En Leeuwe Dijkse is bij mij aan de telefoon dan, niet in de studio. Goedemiddag Leeuwe.
Goedemiddag Klaas.
En het gaat vandaag over vogels, want de Natuurwijzer gaat elke week over iets anders en vandaag over vogels. Het is voorjaar Leeuwe.
Ja, heerlijk hè.
Lekker hè.
Het is bijzonder, heel bijzonder.
Maar vroeger in de week was het ook lekker warm en was het echt wel korte broeken weer bijna. Maar ja, in het weekend wordt het dan toch weer wat kouder. En wat,
Ja, het blijft natuurlijk prachtig weer. Het is, en het droogt ook gigantisch snel af. Hè? Want in de duinen daar waar de hele valleien die onder stonden, ja, beginnen alweer weer droog te vallen.
Okay.
Dus voor watervogels in zulke soort valleitjes vestigen ze soms meerkoetjes. Nou, dat wordt niks, want die vallen weer droog en dan kunnen ze geen kant op. Dan moeten ze weer verhuizen.
Nee, precies. Nee, daar kom ik wel achter dan. Hè?
En op zich moet, het is prachtig voorjaar, maar we moeten ons ook niet rijk rekenen. Het is nog best wel stug hoor. Ik heb vanmorgen een rondje in de duinen gelopen. Het was nog heel stil. Ja, winterkoninkjes en ganzen, die zijn natuurlijk wel actief. Maar kneutjes zijn er nog nauwelijks.
En de eerste blauwborsten zijn er, hè?
Ja, blauwborstjes heb ik ook gehoord, ja.
Dat is natuurlijk wel heel leuk, feestelijk altijd, vind ik.
Ja, zeker. Ja. Hele mooie beestjes.
Nou ja, om hier de feestvreugde wat te verhogen, hebben we ook nog een interview met onze nieuwe boswachter Thomas van der S.
Ja.
Dus die gaan we zo eventjes opbellen. En daarna hebben we ook nog een gesprek voor onze luisteraars met een van de schrijvers van het jaarverslag van de Vogels op Texel.
Ja.
Het VOT, Vogels op Texel, is in de plaats gekomen voor het ornithologisch jaarverslag, wat niet zo erg lekker klonk voor sommige mensen.
Ja, en dat is de 25e van dat van volgens op
Tessel. Dus echt een jubileumuitgave?
Ja, zeker. Extra dikke.
En het wordt uitgegeven door de Vogelwerkgroep?
Ja, juist. Ja.
Ja. Nou, dat is vast ook een heel mooi verhaal, want dat is een elk jaar toch wel een feestje om naar uit te kijken. En zo rond de paas komt hij in de winkel ook, hè?
Ja, voor de paas.
En als je nu nog snel lid wordt, dan krijg je hem zelfs nog gratis, toch?
Ja, ja zeker. De leden die krijgen hem gratis.
Dat ja. Dus dat is eigenlijk nog best wel een aanrader. Als je een mailtje stuurt naar secretaris@vwgtessel.nl, dan word je zo lid gemaakt en dan krijg je zo alsnog ook alle scoren. Het ledenblad van de Vogelwerkgroep heet SCOR. Wat betekent het ook weer nieuwe SCOR?
Kiekendief.
Ja, precies. De kiekendief.
SCOR is een kiekendief en de blauwe die heet zelfs de witsteertskor.
Witsteertskor. Nou, dat is een,
die heeft een witte staart, hè? Dus de staart is helemaal niet wit, maar goed, dat doet er niet toe.
Dat konden ze vroeger nog niet zo goed zien, zonder verrekijker.
Nee, ze hadden geen verrekijkers, ja.
Goed, nou, dat wordt vast een leuke uitzending, ik hoor het alweer. Wij gaan even kijken of Thomas onder de knop zit. Thomas, ben je daar?
Absoluut.
Hey, wat goed. Ik mag eigenlijk nog wel welkom op Tessel zeggen, of niet?
Ja, zeker. Dat mag nog wel even duren hoor, want alles voelt nog steeds nieuw. Want we zijn er nu een kleine anderhalve maand. Oh. Dus ja, het is echt nog ontdekken.
Het is echt nog vers, ja, precies. Ja. Hey, en hoe lang heb je in de Biesbos gezeten?
Ik kom eigenlijk mijn hele leven daar al, maar ik heb er 14 jaar als boswachter mogen werken.
Ja.
Vanaf 2008 hobbelde ik daar rond, in de boot, op het land. Huh? En nu lokt de Tessel.
Ja.
Ja, heel iets anders, hè?
Heel iets anders, ja. Er zijn natuurlijk overeenkomsten met de Delta en de Wadden. En die aantrekkelijkheden, zeg maar, die beide gebieden hebben. En die koester ik ook heel erg. Vogeltrek, stukje dynamiek. En een stukje verandering ook, die heel erg bij die landschappen hoort. Maar hier zit je in een kleine mini-maatschappij, een soort mini-Nederland.
Ja.
Waar ook weer een heel andere manier van werken van je verwacht wordt als in een biesbos met... Ja, daar heb je 4 gemeentes, 3 waterschappen, 2 provincies en 3,5 miljoen bezoekers per jaar, geloof ik. Dus
oh ja, precies.
Erg druk.
Ja, 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 ja. Oh ja, al die bootjes natuurlijk ook, die pleziervaartuigjes.
Ja, het is eigenlijk helemaal opgeslokt door de stad. Het is heel bijzonder dat daar ruimte voor natuur en voor de rivier ontwikkeld is de afgelopen jaren. En dat is maar goed ook.
Ja.
Ook voor de waterveiligheid. Het is wel een gebied waar steden tegenaan bonken die de komende jaren alleen maar groeiopgaves kennen. Die mensen die wonen allemaal op elkaar en over elkaar. Dus logischerwijs, die willen ook genieten. En die gaan naar buiten. Die komen dan in hun achtertuin de biesbos terecht.
Ja. Ja, ben je dus ook een beetje gevlucht?
Dat klinkt wel heel drastisch. Maar Tessel is wel heel bijzonder. Hè? Ook al ben ik hier nu nog maar anderhalve maand. De echte stilte die je hier nog kan ervaren. En ja, in doorgewinterde Tesselaars merken dat misschien niet zo snel meer. Maar ja, het is echt muisstil, vind ik. Van waar ik vandaan kom.
Ja, ja, ja.
En de ruimte en de horizonnen zijn fenomenaal.
Leuk. Ah, dat is heel goed om te horen. Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht. Dat is op zich ook vlakbij de Biesbos. Dus ik kwam er heel vaak. En mijn ervaring met de Biesbos is toch, als je zeg maar een bootje pakt, dan is het ook eigenlijk gelijk min of meer uitgestorven. Of is dat... Ja, dat is al lang geleden hoor, want ik ben gisteren 50 geworden, dus ik ben alweer wat ouder. Maar Hoe is dat nu dan?
Dat heb ik ook vaak zo ervaren hoor. En kijk, als boswachter ben je er ook jaar rond. En ga je niet alleen op Tweede Pinksterdag een rondje doen zoals de meeste mensen dat gaan doen. ik had heel vaak het gebied voor mezelf. En dan kwam je of eens een collega tegen of de postboot die daar nog rond tufte met zijn bootje.
Oh ja.
Dus ja, dat is ook een heel, heel bijzonder contrast wat de Biesbos kent. En wat dat betreft ook een heerlijk gebied, zeg maar, om doorheen te zwerven. Omdat het ook dynamisch is, avontuurlijk is. Heb je westerstorm, dan kan je opeens op allerlei plekken varen waar je normaal niet kan komen. Heb je een week oostenwind, zoals we het nu ook op het eiland beleven, ja, dan stuift de hele boel met zandplaten die droog vallen.
Mm.
En ja, die aspecten zijn ook inlands natuurlijk super boeiend. Maar ja, Texel is dan net wel weer een tikkie meer, want als het hier stormt, ja, dan wordt het halve duin opgegeten en gaat de slufte bewegen.
Ja, ja, dat is wel zo, ja. Hey, en het was natuurlijk de laatste jaren wel ook wel wat spannend, het is wel spannend, maar was er een boel te doen rond Biesbos met de opening van de Haring Flitsluis, of niet?
Absoluut. Nee, er is echt veel gebeurd. Het is een combinatie, denk ik, de afgelopen 20, 30 jaar geweest in de rivierdelta Biesbos. Van natuur die teruggegeven is.
Ja.
Met name de landbouwpolders die ontpolderd zijn en de rivier die de ruimte gegund is.
Ja.
Maar ook de link met de samenhang van het gehele ecosysteem van de Rijndelta. Dus ja, de monding van het Haringvliet. Daar is na heel lang kletsen en steggelen eindelijk een aantal sluisdeuren zijn daar wat verder open gegaan.
Ja.
Waardoor die belangrijke zoet-zout gradient weer wat meer tot ontwikkeling kan gaan komen. Het Haringvliet dankt zijn naam ook aan zijn tonnen haringen die daar vroeger ook het estuarium in kwamen zwemmen. Ja, dat zijn, zijn beelden van weleer. Maar ja, dit soort maatregelen die dragen weer bij aan een natuurlijker ecosysteem.
Ja.
En ja, dat zijn toch mooie stapjes vooruit. Nadat we een hele hoop stapjes terug hebben gezet in die delta.
Ja, precies.
Ik weet er nog van dat wij een bootje huurden in Drimmelen en dan de Amar open roeide. Met het getij mee zoveel mogelijk en dan de Biesbos ingingen. En, dat was een gigantisch getijverschil.
Dus, 2 meter, hè?
Normaal. Ja, zeker. Dat is er natuurlijk niet meer.
De kieën veroorzaakt dat ook niet. En het gedoe gaat ook vooral door de hele nieuwe landgebruik rondom die Haringvliet sluizen. Over natuurlijk de invloed van zout op drinkwater, op tuinbouw, op glastuinbouw, op landbouw.
Ja.
Die maatregelen zijn daarvoor nu getroffen om langzaam aan te gaan kieren. Zo voorzichtig als ik het zeg, zo voorzichtig staat het ook in de beleidsplannen van Rijkswaterstaat.
Okay.
Het helpt toch altijd wel om dit soort zaken toch positief te benaderen, want het zijn toch wel weer stapjes vooruit.
Hmm.
Ja, okay.
En steuren en zo?
Ja, dat zijn natuurlijk prachtige wezens. Ze zijn ook weer geherintroduceerd door Wereld Natuurfonds en Stichting ARK.
Superleuk.
En ik geloof dat ze zijn echt een aantal jaren trekken ze weg. En pas op een leeftijd van 6-7 jaar zouden ze de rivieren weer op moeten gaan zwemmen.
Okay.
En een aantal van die beesten zijn ook gezenderd. Dus ja, het zal zomaar zo zijn dat de komende jaren signalen komen van steuren. De Maasstroom opwaarts of de Rijnstroom opwaarts.
Ja, super gaaf.
Zeker, ja, absoluut.
Ja. Leuk gebied. Ga je het missen, denk je?
Nu moet ik eerlijk zeggen, ik volg het wel een beetje op afstand. Ik heb ook wel een beetje afstand genomen, want ook daar was ik ook los van boswachter heel actief bij de Natuur en Vogelwacht. En ja, een heel netwerk verweven aan allerlei liefhebbers die wat met het gebied hebben.
Ja.
En een klein beetje afstand helpt wel een beetje, want het is toch een beetje het gevoel alsof er een arm van je lijf wordt afgetrokken, zeg maar. Maar het voelt ook wel weer fris en energiek om met de dingen die ik daar geleerd heb, zeg maar, op een compleet nieuwe plek een doorstart van mijn leven door te maken. Met ook voor mijn kinderen en mijn vrouw, zeg maar, een uiterst bijzondere swing. Dus ja, de Biesbos die gaat nooit uit mijn hart. En ik weet zeker dat ik, zodra ik het bordje ergens op de langste snelweg zie staan, dat ik minstens eraf ga om te gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt daar.
Leuk.
Maar goed, eenkennig ben ik ook nooit geweest. Ik kwam heel veel in mijn vrije tijd in andere natuurgebieden. En er is meer natuur te beschermen dan alleen in de Biesbos.
En je kent de weg op Texel zeker ook al.
Ja, nee, absoluut. Ik heb hier toch de nodige najaar doorgebracht op vakantie. En een jaar of 17, 18 geleden liep ik hier stage.
Oh ja.
En ja, het voelt toch een klein beetje als terugkeren op het oude nest, omdat dat ook een hele belangrijke fase was van mijn ontwikkeling tijdens mijn opleiding Bos en Natuurbeheer.
Leuk.
Dat er eigenlijk 2 gebieden heel erg hoog op mijn verlangenlijstje stonden om ooit te gaan werken. Dat was de Biesbos, dat lukte vrij snel.
Leuk.
En uiteindelijk nu ook Texel.
Ja, ja. Wat geweldig. Ja, dus ik kan je alleen maar feliciteren. Hè?
Ik ben er echt heel erg blij mee.
Ja.
Ja, voorstellen. Hey, de vogels hier natuurlijk, hè?
Ja, het is zo. Jullie wonen er natuurlijk al zo lang en voor veel mensen is dat misschien zo. Maar ik word helemaal duizelig van de aantallen hier. Hè. Als je Al ga je maar naar de supermarkt, dan rij je maar van dorp A naar B. Er zitten overal vogels.
Ja.
En dat vind je natuurlijk bijna nergens in Nederland. Als ja, op een paar plekken in de delta en langs het pad.
Ja, ja, zeker.
Hey, overweldigend gewoon.
Even voor onze luisteraar, wat wordt precies jouw functie hier op Texel?
Ik was de laatste jaren in de Biesbos boswachter ecologie. Ja. En die functie ga ik ook op Texel vervullen.
Okay.
En ecologie betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben, toch wel een beetje het geweten ben van de natuurbescherming die het ons weer moet uitvoeren in het gebied. Er zijn best wel veel doelen gekoppeld aan opgaves. Denk aan bepaalde vogels waar het heel slecht mee gaat, hè, zoals de tapuit of de blauwe kiekendief. Maar ook zeldzame habitats in het duin. Ja, daar moet ik de gegevens voor verzamelen. In combinatie met professionele onderzoekers, vrijwilligers, zelfstandig. Okay. En die altijd meenemen in alle afwegingen die we maar maken. En dat betekent zo goed mogelijk mijn cijfers onder controle hebben om met goede argumenten het beste voor de natuur te doen.
Hmm.
En dat is soms best ingewikkeld, want iedereen vindt er wat van. En cijfers laten in ieder geval ijskoud zien hoe het met de natuur gaat. En mijn motivatie is vooral ook om dat zo zorgvuldig mogelijk met elkaar bij elkaar te harken eigenlijk op alle fronten. En daarmee zeg maar het juiste te doen in je afwegingen.
Ja, ja.
Ja, dat zal niet meevallen.
Want zo goed gaat het met de natuur, hè?
Nou ja, ik las gisteren inderdaad nog even een bericht op landelijke nieuws ook weer. De vorige week een rapport van de kaderrichtlijn water, dat we onderaan lijstjes bungelen qua kwaliteit van de doelen die gehaald zouden moeten worden. Met de natuur als zich. Ja, helaas gaan de meeste berichten in de media, die gaan over achteruitgang en soorten die teniet gedaan zijn. En dat voelt wel de urgentie, zeg maar, om je werk ook uit te serieus te nemen.
Dus veel werk, dat is wel goed.
Ja, er is veel werk. Als je natuur wil beschermen, zeg maar, dan ben je in een goede tijd geboren. Want je moet echt aan de bak. Misschien ook oppassen dat je niet te pessimistisch ervan wordt. Want je voelt je al snel vrij hopeloos en machteloos op sommige thema's.
Ja.
Maar goed, ook energie krijgen van een... ik was vandaag met een groep... jonge studenten op pad en ik geloof van de 40 studenten hadden er alleen al 36 een eigen verrekijker meegenomen om los van hun studie vragen te stellen, ook alle vogels te bewonderen in de slufter.
Leuk.
En dan denk ik, daar krijg ik weer energie van. Dit is een nieuwe generatie en die ziet het.
Nou, heel goed.
Ja, mooi. Ja.
Leuk. Hey Thomas, we gaan heel eventjes onderbreken voor een stukje muziek. Dan komen we zo nog even bij je terug.
Oké, prima. Tot zo.
When I see that girl go walking by, an old boy shouldn't cry. Here it comes again, that feeling, here it comes again. When I see her look into his eyes, no matter how I try. Inside of me, they put it out, those tears inside of me. There is nothing left for me to say.
I'm on my own, I walk alone, a heart without a home. Here it comes again, that feeling, here it comes again. Here it comes again, that feeling, here it comes again. Here it comes again.
Ja, daar zijn we weer. We zijn in gesprek met Thomas van der Es, een van de nieuwste boswachters op Texel. Voorheen boswachter in de Biesbos. En Thomas, je vertelde net dat je dus op moet passen dat je niet te pessimistisch wordt van al die toch droevige verhalen over hoe slecht het met de natuur gaat. Wat is jouw truc daarvoor? Wat doe je om zoiets te voorkomen?
Nou ja, dat levert de natuur gelukkig toch ook zelf, denk ik. Dat gaat soms om hele kleine, simpele ontmoetingen die iedereen buiten kan verrichten. En ja, het voorjaar is daar wel een lekker seizoen voor trouwens.
Ja.
Dat die vlinder en die wilde bestuiver en die zweefvlieg en die dingen die je nu tegenkomt, die zijn vaak ook heel erg mooi. En die leveren een bepaald gevoel op, zeg maar, waar je een stukje dankbaarheid en geluk uit kan putten. En ja, dat geeft toch wel weer de energie om vervolgens weer urenlang in een hele zware sessie of een vergadering over beleid of over kwalijkheden, zeg maar, je in te zetten daarvoor. En ja, dat is wat dat betreft toch wel een hele, hele dankbare hoek om voor te werken in de natuurbescherming. Want ja, je kan het zelf altijd weer een beetje bevredigen door naar buiten te gaan en je komt vanzelf leuke en boeiende dingen tegen.
Ja.
Met veel verrassingen. Ja.
Hey, want je bent ook echt wel een vogelaar, hè? Mag ik dat zeggen?
Ja, nee, zeker. Zo is het wel begonnen.
Nee, precies. En je bent nu hier anderhalve maand. Hoe is het met de vogelstand? Wat is jouw mooiste waarneming?
Ik ben eigenlijk in dit seizoen niet zo vaak op Texel geweest. Dus dat vroege voorjaar. Meestal kwam ik net ietsje later, zo'n beetje vanaf april.
Mm-hmm.
Ik moet wel zeggen, als je vanuit Zuid-Nederland komt, het is hier ook wel een beetje laat voorjaar. Ondanks dat het wellicht ook allemaal wat opschuift. Maar er komen toch de chipchapjes en de pietersen, die komen hier wat later binnen en noem het maar op.
Ja.
Maar wat ik vooral heel boeiend vind is de massaliteit en de aantallen. En met name de watergebonden soorten. Die natuurlijk op dat ritme van de dynamiek van het wat reageren. Ja, dat vind ik het meest boeiende. En dan is het vooral de kolossaliteit die me heel erg boeit.
Leuk. En mooiste soort, tot nog toe?
Ik denk dat toch een beetje simpel, want die had ik in de Biesbos ook heel veel, de blauwborst is. Want die blauwborsten die op Texel zitten, die laten zich echt verschrikkelijk goed zien, ben ik.
Oké.
Lekker boven in een duintopje of in een duindoren. En er zit hier natuurlijk nog geen knop uitgelopen. Dus ze kunnen zich ook nergens achter verstoppen.
Goed, ze zijn goed te zien. Nee. Vooral op de Zuidpunt vind ik altijd. Hè,
bij die horsmeertjes zijn er.
Ja, heerlijke soort natuurlijk. Is ook een prachtige zang. Veel imitatie. Dus daar blijf je naar luisteren.
Ja. Nee, ik dacht, we hebben natuurlijk een zeldzaamheid als een zwarte zeekoet op het eiland momenteel. Al de hele winter.
Het is wel heel leuk om zo'n vogel nu zo lang te kunnen volgen dat met een beetje mazzel, ik weet niet of dat mazzel voor hem is, gaat hij zich helemaal doorruien naar dat mooie broedkleed.
Ja. Hij is een mooi zwart, dat zelfs. Heb je hem deze week nog gezien?
Ja, mooi zwart op zijn rug te worden inderdaad.
Ja.
En het avondje van Oude Schild heeft bovendien een fantastische speeltuin voor mijn kinderen, dus die kan ik wel heel mooi combineren met de zwarte zeekoet.
Ja, dat is tactisch twitter.
Ja, juist. Ja. Dus ik ben wel voor goede speeltuinen op goede vogelplekken in ieder geval, maar dat is een fase, denk ik.
Ja, precies. En de boswachters zijn hier van nature, denk ik, heel erg ook op planten gericht. Dat moet jij misschien ook wel zijn, of niet? Of zijn er ook wel dingen die je aan vogels juist kunt afmeten of kunt...
Wat wel in mijn functie zit, is dat ik ook wel echt een deel van de vogelmonitoring en insectenmonitoring moet gaan uitvoeren.
Okay.
Dat is een opgave vanuit de provincies ten opzichte van de natuurbeheerorganisaties. Om te kijken in de verschillende natuurtypen of bepaalde soorten voorkomen en hoe het daarmee gaat.
Mm-hmm.
Dus er zit wel een bepaalde verankering in dat ik daarmee wat kan, buiten in het veld. Maar zeker ook de natte duinvalleien en de soorten van de duinen. Die moeten wij in beeld houden. En die moet ik minstens allemaal gezien hebben en goed kennen.
Ja.
En ik denk dat er weinig echte verrassingen voor me meer in de duinen staan. Want de afgelopen jaren heb ik ook veel vrije tijd in de zomer doorgebracht op de Schelling. En het Lauwersmeer en allerlei zoutkwelde gebieden in de delta.
Mm-hmm.
Ook dat boeit me enorm, die samenhang. En de vogels die worden toch altijd een beetje rustiger in de zomer.
Ja.
En dan kan je mooi je focus verleggen op allerlei andere kleine soortgroepen.
Een mooi ecosysteem.
Ja, absoluut. En ja, dat vind ik ook wel echt heel gaaf hoor, want de biesbos had toch een soort achteroverleunbeheer op veel plekken. We hadden wel boeiende hooilanden en overstromingsgraslanden. Mm-hmm. Maar ook wel heel veel stukken, duizenden hectares, waar je eigenlijk de komende 100 jaar niets moet doen, omdat die ontwikkeling gewoon goed te laten verlopen.
Okay.
En ja, Texel is wel, het is wel een fijnmazig geheel van heel veel type beheer die je zou kunnen uitvoeren om invloed te hebben op die successie. Om eigenlijk al die landschapstypes die we allemaal zo mooi vinden als geheel, mm-hmm. om die ook in zijn compleetheid in stand te houden.
Ja, want ik heb het daar wel eens eerder met Liew ook over gehad. Eigenlijk willen we hier een zeearend.
Ja, dat moet toch geen probleem zijn, want als er één soort goed gaat in Nederland, is het de zeearend en de grote zilverarend volgens mij.
Dus, je hebt natuurlijk ervaring met die zeearend, maar is Texel te klein voor een zeearend, denk je?
Ik vrees van niet eigenlijk, want je ziet ook met name de gebieden die het goed doen voor bijvoorbeeld grauwe gans en brandgans,
mm-hmm.
Dat die eigenlijk allemaal wel hun eigen zeearend hebben gekregen. En, je kan me voorstellen dat als er een wat luwe plek is in het bos, dan hebben we natuurlijk wel een beetje een robuuste boom nodig om een nest te maken.
Ja.
Ja, dan zie ik ze toch in de staatsbossen wel een keer nestelen eigenlijk.
Kun je een keer een nestkastje ophangen of zo?
Ja, als we echt ongeduldig worden, kan je allerlei tools uit de kast halen natuurlijk. Maar ja, de afgelopen weken volgens mij zijn er wel, vier, vijf verschillende vogels over het eiland geweest.
Ja,
en die vogels merken wel natuurlijk, als een zeearend Friesland binnenkomt, en dan vliegt hij van territorium naar territorium, en zal die daar niet hartelijk ontvangen worden door zijn soortgenoten. Dus uiteindelijk zijn de beste gebieden wel een beetje bezet. En dan komen de wadden in beeld.
Mm-hmm.
Waarvan Texel goede papieren heeft, omdat er oude bomen staan.
Oké. Dus nu nog even een goede oude boom en een beetje een strategische plek.
Ja, zie je op de Hoge Berg.
Ja, ik sta er net ongeveer bij, dus er staan twee mooie eiken in de tuin. Laat me komen.
Ganzen,
joh. Jij hebt toch ook een paar bomen in je tuin, of niet?
Wat zeg je?
Jij hebt ook een paar bomen in je tuin?
Ja, maar dat zijn elzenbomen, die zijn veel te dun en zwieperig.
Als het heel goed gaat, dan gaat hij uiteindelijk misschien wel op de grond zitten. Want dat doen ze natuurlijk in Scandinavië ook. Ik denk dat het echt ons gaat verrassen wat er met die soort gaat gebeuren.
Ja. Ja, ik ben benieuwd. Die soort ook gaat.
En zijn er verder grote beleidslijnen waar je misschien iets over kunt vertellen hier bij de boswachterij? Misschien iets wat anders is dan in de biesbos?
Er zijn wel echt een aantal soorten, waar de instandhoudersverplichting heel pittig voor is. Wat gewoonweg niet meevalt. Inderdaad, blauwe kiekendief, de puit, maar ook een roerromp in de natte duinvalleien, duinmeren. Dat zijn soorten waar je echt heel hard voor moet werken. Om ze überhaupt met een minimaal aantal hier te laten broeden. En ook wat grotere projecten in en rondom het eiland. Ja, die vind ik uiterst interessant. Want we kunnen als boswachters van alles bedenken natuurlijk. Maar soms moet je ook de ruimte kunnen benutten om de dynamiek zijn ding te laten doen. En dat is de Slufter een mooi voorbeeld van. Waar jaar en dag natuurlijk kanalisatie is uitgevoerd om de gul weer op zijn oude plek terug te leggen.
Ja.
En ik vind het heel boeiend op het moment dat meerdere instanties overtuigd zijn van met een zekerheid dat de veiligheid geborgd is om die dynamisering daartoe te staan, zeg maar. Dus dat ook maar eens even aan te kijken wat een kwispelende sluftergul voor de toekomst gaat brengen. En, dat soort processen, daar ben ik echt gek op.
Okay.
Ja.
Mm-hmm.
Dus het moet niet link worden. Ik woon zelf ook achter de dijk, net als jullie. Maar het is natuurlijk heel mooi om de natuur waar mogelijk, want dat is zo zeldzaam in Nederland, ook zijn eigen krachten te laten benutten.
Ja, precies. En bijvoorbeeld begrazing, zijn daar nog plannen voor dat te wijzigen?
Nou, we gaan wel wat meer met schapenbegrazing doen in de winter in de IJlandse duinen.
Okay.
Ik denk dat dat voor het grijs duin best interessant is om een deel van de verruiging en de vergrassing tegen te gaan. Het klinkt ook altijd wat ongemakkelijk. Ik merk het als ik het zelf zeg. Maar ja, dit zijn echt dingen zeg maar, die als je het compleet hebt en habitats in stand wil houden. Is dit een tool om toe te passen?
Mm-hmm.
En ik vind het ook wel goed dat we van Stadsbosbeheer ook niet alleen het wiel uitvinden. Maar ja, in dit geval ons ook baseren op kennisinstituten die goed gedegen onderzoek uitvoeren. Zoals het tapuitenonderzoek in de IJlandse Duinen. Daar heeft Sovon en Stichting Bargeveen aan meegewerkt. En ja, dat helpt heel erg om tot een goed besluit te komen. Om krachten te bundelen, kennis op te roepen. Want wij zijn voor zo'n groot gebied verantwoordelijk. En je kan niet alles zelf bedenken en weten dus.
Nee, ja, dat is wel hartstikke goed inderdaad. En gaat het goed met de tapuiten of niet?
Nou, er zaten... Tenminste, ik vind het indrukwekkend hoeveel paardjes daar zitten. Maar als je dan weer kijkt waar dat in dit land verdeeld zit, dan is de druk op die populatie daar gewoon heel erg groot. En krijg je weer een keer een konijnenziekte of wat dan ook. Waardoor je je mooie konijnengrazige weidjes weer kwijtraakt. Ja, dan kan dat een direct negatief effect hebben op de puiten, op grote parelmoervlinders, noem maar op.
Ja.
Dus, het zijn wel ingewikkelde soorten hoor.
En die IJlandse Duinen is wel een bijzonder gebied, want dat is echt de enige plek waar er een fatsoenlijke tapuitenstand nog is op Tesla.
Met het onderzoek 50 paar jaar, ja klopt.
En in andere duingebieden, ik loop natuurlijk al jaren ook hier in de West-Duinen, en daar hadden we ook iets van 25 paar vroeger. En nu zijn het er al jaren, het is nul geweest en nu zijn het er twee. Maar daar zit totaal geen groei in, en in die IJlandse Duinen wel. En dat werd in de tijd ook al door schapen begraasd. Hè? Dat was wel heel belangrijk volgens mij.
Ik vind zoals nu met tenminste het kuddebeheer, daar kan je in ieder geval op een hele gedegen manier maatwerk leveren op de plekken waar het nodig is. Dus dan is het schaap niet een doel op zich, maar een fantastisch middel om je doel te bereiken, denk ik. En dan lopen dan twee van die bonkige geiten bij. Die maken eens een mooi paadje door zo'n verbraamd duinvalleitje. Wat op zich ook zijn waarde heeft, maar om die structuur een beetje te doorbreken en die duinen wat te verschralen, dan blijven die kwalitatief boeiende soorten van de duinen daar wel positief op reageren, denk ik.
Ja. En wat gaan we doen voor de kiekendief?
Zo, maar daar zit iemand aan tafel die dat veel beter weet dan ik. Dus ik had eigenlijk al een wandeling met Leeuwen gepland, maar ik wil dingen leren. Dus ik wil eigenlijk heel graag horen hoe dat nou de afgelopen jaren gelopen is en me er veel meer in gaan verdiepen. En het is wel, met de zeearend en de visarend gaat het lekkerder dan met de blauwe kiekendief, is in ieder geval mijn conclusie.
Ja.
We
hebben inmiddels in Nederland meer zeearenden dan kiekendieven volgens mij, blauwe kiekendieven.
Ja, ongelooflijk.
Vorig jaar in Nederland.
In hoeverre het nog echt allemaal gaat lukken, wordt natuurlijk een hele spannende uitdaging, maar
Wat er nu eigenlijk blijkt is dat het probleem niet zozeer in de duinen ligt, maar in de overwinteringsgebieden, in de polders, want ze zitten graag in polders. Daar is natuurlijk heel veel veranderd in polders, qua muizen en toestanden. En de sterfte van jonge beesten die uitvliegen is gewoon gigantisch groot. En dat is echt zorgwekkend.
Absoluut, ja. Weinig aanwas.
Ja, maar de aanwas, kijk, de paren die er zijn, die produceren volgens de berekeningen genoeg jongen om de stand stabiel te houden.
Ja.
Maar omdat er dan zoveel uitvallen in de winter, dat was vroeger niet zo. Dus heel typisch. Maar, wat je er dan in de duinen aan kan doen, dat is maar zeer de vraag. Er wordt natuurlijk nu over allerlei vogelakkertjes gepraat, en die zijn er ook al op Tesla heel veel.
Ja, strokenteelt en zo, dat zijn op zich denk ik sowieso goede initiatieven hoor, denk ik.
Maar dat is natuurlijk wel... onze jonge kiekendieven blijven. Ja, er was er dan één die best wel bleef, maar die is ook dood. Maar die zwerven uit, die jongen, dus die moeten maar net op de goede plekken terechtkomen waar wel tevreden is.
Ja. Dat heb een hele spannende. En ook voor deze soort, denk ik, geldt ook om de blik ook breed te houden. En inderdaad, de oplossingen in dit geval denk ik niet alleen op Texel te zoeken, maar ja, inderdaad in hele grote agrarische gebieden zou het de soort denk ik ook helpen als daar gewoon veel meer gedaan wordt met het overstaan van kruidachtige, het meer inrichten van strokenteelt in akkerbouwgebieden bijvoorbeeld. Maar ja, of de tijd ons dan mee zit, ja, zeg maar, voor een soort die zo hard achteruit gaat, is natuurlijk een hele heikele. Ja.
Nee, en daarom proberen we dat met die zendertjes toch erachter te komen waar ze 's winters vooral zitten en wat daar dan is aan voedsel en hoe je dat kan verbeteren. En, maar dan moeten ze wel blijven leven, anders dan weet je nog niks. Het is heel lastig, heel moeilijk. Je kan er wel een instandhoudingsdoelstelling hebben voor de afgelopen Tesla 25 paar blauwe kiekendieven.
Maar
als staatsbosbeheer zit je eigenlijk met de handen in het haar, want Het ligt voor een groot deel buiten staatsbosbeheer, wat er met de soort gebeurt.
Absoluut waar.
We gaan een eind aan breien, Thomas.
Nee, ik word gelijk getriggerd om inderdaad hier de komende weken en maanden weer verder over te kletsen en
heel goed.
En met nieuwsgierigheid te vullen. Want,
we komen misschien gewoon nog wel eens terug bij je met Radio Texel, want onze luisteraars willen ook altijd graag heel alles weten over vogels en de natuur op Texel. Dus het is fijn als je er nog iets over wil vertellen.
Ja, nou heel graag. En wat supergoed dat jullie dit doen. Want ik weet ook vanuit natuur. En je raakt er nooit over uitgepraat. Dus
dat.
Goed dat jullie dat volhouden. En dat lijkt me geen probleem met zo'n boeiend onderwerp.
Nou, met alle plezier.
Goed zo.
Tot binnenkort dan in ieder geval.
Tot ziens.
Dankjewel.
Ja, tot snel.
Hoi.
Dag hoor.
Hoi.
Tot zover Thomas van der S, nieuwe boswachter hier op Texel. We gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek.
Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en beschijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was. De woorden die bij jou horen zijn goed. Dan ik dacht, in één seconde ging het.
Ja, dat was een interessant interview met de nieuwe boswachter Thomas van der Esleeuwen.
Jazeker, ja.
Die heeft een hoop werk te doen, zoals hij zelf al zei.
Enthousiaste jonge boswachter. Ja, dat is ook wat mee voort.
Toch was je al 14 jaar boswachter, dat zou je dan, ja.
Ja, goed, maar ja.
Okay. Je wil ook ervaren, hij is ook ervaren.
Hey, je heeft behoorlijk wat ervaring, zeker.
Ja. Hey, wij hebben een vogelwerkgroep en die brengt elk jaar een jaarverslag uit. Het Vogels op Texel jaarverslag. En dus een van de schrijvers daarvan is Tim Schipper en die is nu onder de knop. Ben je daar, Tim?
Jazeker,
hè? Oh.
Wat leuk dat je eventjes in de uitzending wil komen. Want,
zeker.
Ja, want je bent natuurlijk heel druk ermee, of niet?
Ja, zeker. Ik doe het samen met Koen Stork, de eindredactie.
Mm-hmm.
En daar zijn we, ik denk zo halverwege november mee begonnen.
Ja.
En is deze week is de eindversie naar de drukker gegaan. Dus we zijn wel een paar maanden er enorm druk mee geweest. Ja.
Oké, dus nu is het eigenlijk even rustig.
Ja, nu is het eigenlijk even rustig van, maar...
Nee, last van je
schouders. Ja, het is heerlijk dat het nu lekker naar drukker is. En we kijken er erg naar uit om op de druppels te krijgen natuurlijk.
Ja, want wat is de planning voor de drukker?
Als het goed is, is hij met Paas klaar.
Okay.
Zodat hij met Paas ook in de verkoop kan zijn. Het is wel lekker op een eiland met zoveel toeristen op dat moment ook. Dat
die
ook lekker uit het boekje kunnen kijken.
Ja.
Ja, het wordt een extra dikke, hè?
Ja, het is de dikste versie ooit. Het is ook de 25e editie. Dat is ook de reden waarom hij wat dikker is.
Zo'n jubileumuitgave.
Ja, dus we hebben nu dit jaar gekozen om wat extra artikelen voor in te doen. Want normaal gesproken gaat het dan over alle soorten die zijn gezien in een jaar op Texel.
Ja.
En nu in aanvulling daarop hebben we dus een paar mooie artikelen dus open. 25 jaar vogels kijken door Adriaan Dijks en Arend Wassink bijvoorbeeld. Mm-hmm. En door Liewe zelf ook artikel over blauwe kiekendieven en allemaal dat soort dingetjes.
Ja. Dat zijn wat tipjes van de sluier. Heel goed, heel goed.
Ja, er zitten ook fantastisch mooie foto's weer in. Hè? Dat mag toch ook wel genoemd worden, want ik vind dat maakt het heel aantrekkelijk.
Ik geloof dat
er zijn heel veel fotografen die van allerlei mooie foto's hebben aangeleverd. En dat is prachtig opgemaakt ook. Dus dat zeker.
Ik geloof dat dit keer zelfs een foto van mij erbij komt.
Met een, ja, ik hoop het, ja.
Een luistertje.
Ja, dat was wel het plan. Ik weet niet wat daar uiteindelijk mee is gebeurd. Maar dat gaan we zien.
Dat is voor jou ook nog spannend, oké. Okay.
Ja, dat is ook voor mij nog spannend, ja.
Hey, en volgens de luisteraars die het volgens het Texel jaarverslag niet kennen. Waar moeten ze aan denken?
Dus we bespreken per soort kort alle waarnemingen. Dus je hebt dan het grootste gedeelte van het boekje gaat daaraan op. Dus dan begin je bijvoorbeeld met de kolzwaan en dan zeg je van... dan wordt er gezegd hoeveel ze broeden op het eiland eerst. En met hoeveel paardjes en baars ze dat precies doen. En dan word je meegenomen in de waarneming van het jaar. Dan zeggen ze bijvoorbeeld in de winter zijn er wat meer zwanen op het eiland. En dan in de zomer gaan ze broeden en dan zien ze wat minder.
Hm.
En bijvoorbeeld, dit waren hele bijzondere waarden. Het was de grootste groep van het jaar. Het grootste aantal ooit.
Hm.
En dat wordt per soort behandeld.
Ja. En de watervogeltellingen krijgen een mooi balkje. Hè? Hoeveel er dan geteld zijn. Dus dat zie je ook in één oogopslag. Dat is ook een mooie toevoeging.
En hoeveel soorten staan erin, Tim?
In mijn hoofd volgens mij 290.
Oké.
Okay. Vorig jaar zijn 290 soorten ongeveer aangenomen. En dan staan er ook nog aparte soorttekstjes in van ondersoorten. Dus die worden ook nog behandeld. En,
ja.
En ook nog, Koen heeft ook nog een stuk geschreven over de hybrides die worden gemeld. Kruisingen tussen verschillende soorten.
Oh ja.
Dus bij elkaar zitten we wel... dik over de 300 tekstjes, zeg maar.
Oké. Okay. Ja. En dat vroeg ik mij nog af, want ik heb dat niet meer nagevraagd toen het nog in de redactiefase was. Want ik heb vorig jaar eigenlijk een nieuwe soort voor Texel voor het eerst gezien. Maar dat was de koningsfazant.
Ja.
Dus dat was natuurlijk een escape.
Ja.
Maar ik vroeg me toch af of die misschien dan niet toch genoemd zou worden.
Ja, dus we noemen in ieder geval een soort tekst voor alle ingeburgerde exoten die in Nederland zijn ingeburgerd.
Mm-hmm.
Dus dingen als fazant worden wel besproken en melgans en dat soort dingen, ja. Indische gans. En we hebben dan daar als aanvulling hebben we dus ook besloten om grasparkiet mee te nemen dit jaar. Dus dat is officieel gezien geen ingeburgerde exoot. Maar we vonden het wel zijn bijzondere waarneming van de vogel.
Ik heb zo'n
ogen gehoord samen met de witte kwikstaart aan het rondvliegen was. Dacht ik van, dat is wel leuk om mee te nemen.
Oh, leuk.
Dus volgens mij hebben we verder geen aparte uitzonderingen gemaakt. Dus
geen
koningsverzand. Één extra. Ja. Ja. Nee, geen koningsverzand.
Ah, jammer.
Ik wist er niet van die waarneming af, moet ik eerlijk zeggen. Maar.
Ah, nou ja. En ben je er trots op? Al?
Ja, zeker. Omdat het heeft natuurlijk... Het heeft heel veel werk gekost en het is heel leuk werk om te doen. En dus daar resultaat van ziet, dan ben je zeker heel trots.
Je doet naast je studie, hè?
Ja,
en
ik studeer allebei in Groningen.
Ja,
en,
biologie.
Ja, gewoon het is gewoon een voltijdstudie. Dus het waren dan vooral avondjes waar je dan samen het jaarverslag ging werken of zo.
Ja. En dan ben je ook al aan het stage lopen of ben je nog niet zover?
Ik ben nu helemaal in mijn afrondende fase van mijn bachelor.
Okay.
De universiteit. Je loopt bij ons niet echt stage. Maar ik ben nu wel bezig met een bachelor's project. Dus ik doe eigenlijk dan nu eigenlijk mijn eigen onderzoek dan in een mini-vorm. Dus 6 weken lang doe je dan je eigen onderzoek.
Oké.
Okay.
En waar gaat het onderzoek over?
Probeer het kort te houden. Wij onderzoeken dus het parasitaire wespen en wat het effect is op vliegen. Dus in vliegen in stallen, die zijn voor de veeteelt heel irritant en die brengen ook ziektes over.
Mm-hmm.
En wat ze dus nu doen is dan laten ze dus een parasitaire wesp los, zodat er minder vliegen zijn.
Mm.
En wij gaan dan kijken of een combinatie van verschillende soorten dan efficiënter is dan wat ze nu aan het doen zijn. Ze gebruiken nu eigenlijk altijd dezelfde soort.
Okay.
En stel dat daar dus interessante resultaten uitkomen, dan kunnen ze dat ook echt gaan toepassen. Of dan kunnen ze er in ieder geval naar gaan kijken om het op die manier te gaan doen.
Leuk.
Heel wat anders dan vogels, maar toch een beetje natuur.
Ja, heel erg anders. Ja, dus precies. Het was nu vooral laboratorium onderzoek en hierna ga ik nog een veldwerkonderzoek doen waarschijnlijk met vogels. Oh, ja.
En dat is dan je masters?
Dat is mijn tweede bachelorproject. Je kan er twee kiezen. Dus doe je hierna nog eentje en dan is een beetje mijn studie afgerond.
Oké. Okay.
Mooi.
En dan ga je wel door voor de masters of is het dan klaar?
Ik ben wel van plan om een master te gaan doen, ook in Groningen. Dus dan ook ecologie.
Leuk. En dan over vogels ook of is dat niet specifiek?
Ja, je kan wel binnen die masters een aantal richtingen kiezen. Ik weet niet precies hoe dat zit met vogels. Maar ja, als het die mogelijkheid er ligt, dan zou ik daar wel altijd voor kiezen.
Dennis Piersma is daar professor, toch? Of,
die is professor op de rug, inderdaad. Ja.
Daar moet je wel iets mee doen. Het is natuurlijk wel een onderzoeker van wereldformaat.
Ja, het zou fantastisch zijn om daarmee in aanmerking te komen. Ja.
Leuk, man.
Ja. Wauw.
En wat ga je er uiteindelijk mee doen? Heb je al plannen? Wat wil je doen?
Het is heel lastig. Ik zou het wel leuk vinden denk ik, om er toch wel het onderzoek in te gaan. Dus wel aan de universiteit werken dan waarschijnlijk.
Okay.
Maar ik ben nog een beetje in twijfel. Dus ik moet nog een beetje kijken wat het plan wordt. Maar gelukkig hebben we al een aantal jaartjes.
Oh, mooi zo dan. Ja. Nou, superleuk Tim. Nog eventjes over het jaarverslag. Als mensen dat nieuwsgierig zijn geworden en ze willen het hebben, vertel eens.
Ze kunnen het in ieder geval kopen bij een aantal locaties. Dus het wordt verkocht bij het VVV, bij Ecomare en Hoge Informatiecentrum.
Boekhandel.
En het kan ook besteld worden. Dus je kan het ook op de Vogelwerkgroep website vinden. En daar kan je een mailtje sturen en dan kan je het bestellen.
En mensen kunnen lid worden.
En ze kunnen zeker lid worden. Dan krijg je het helemaal gratis. Dat is toch eigenlijk nog beter.
Ja. Dat is heel goed.
Krijg je zelfs nog een aantal jaar een ander boekje ook nog als je lid bent. 4 of 5 keer per jaar de score.
Ja, want ja. En als je dan bedenkt, Leo, wat kost het lidmaatschap?
22,50.
Het jaarverslag en kost al
12,50
hier. Nou, dan heb je dan voor de helft eruit.
Ja, we zijn er toe overgegaan om alleen nog leden aan te nemen die betalen via automatische incasso.
Oké.
En dan gaat er nog €2 af.
Nou, helemaal goed. Hey, dit is eigenlijk gewoon een mailtje sturen aan secretaris@vwgtessel.nl. En dan heb je het zo geregeld, toch?
Ja, want het eerste nummer van de score van het blad, dat komt ook binnen 2 weken uit. Dus dan wordt dan ook nog toegestuurd.
Nou, dan raden we dat vooral aan onze leden, voordat ze naar buiten gaan natuurlijk. Want het is nu het einde van de uitzending. Wij zijn er over 4 weken weer. We bedanken Tim om eventjes de tijd te hebben om te vertellen over het jaarverslag van de Vogels op Texel.
Ja, graag gedaan.
En ja, wij zijn er over 4 weken weer. Tot dan.
Tot dan.
to the star.
Wat jij leuk vindt.
Radio Texel. Voor Texelaar en toerist.
Laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotexel.nl. Dorcas, de grootste kringloopwinkel van Texel. Na anderhalf jaar doorgroeien verhuizen we van de Abbewaal naar de Maricoweg. Dorcas is daarom even dicht om de Maricoweg te verbouwen en in te richten. Nieuwe vrijwilligers zijn hierbij ook zeer welkom. Tot ziens in onze grotere winkel aan de Maricoweg bij Dorcas.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
Jelle Visser met het NOS-journaal. President